En ik heb aan de telefoon Loekna. Hi Loekna, kun je me horen?
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ik introduceerde je al eerder in de uitzending. Ik ga jou spreken naar aanleiding van de dag van de hijab, beter bekend als de hoofddoek. En ik zag op jouw Facebook en je Twitter dat jij werkgeluksdeskundige bent. En dan ben ik eigenlijk wel heel benieuwd wat dat eigenlijk is.
Ja, dat snap ik. Hè. Mooie vraag. Een werkgeluksdeskundige is iemand die zich bezighoudt met het vergroten van geluk op het werk van professionals. In grote organisaties, kleine organisaties. Dus ik mag mij bezighouden met het gelukkig maken van mensen.
Nou, dat lijkt mij een heel leuk beroep. En ja, zeker. En jij, wat ik al zei, jij draagt zelf een hoofddoek. Daar ga ik je over spreken. En wat betekent het dragen van een hoofddoek? Wat betekent dat voor jou?
Ja, mooie vraag. Het betekent voor mij eigenlijk in één woord vrijheid.
Oké.
En dat klinkt misschien een beetje gek, hè? Want de meeste mensen associëren een hoofddoek met onderdrukking en juist het tegenovergestelde van vrijheid.
Ja.
Maar voor mij staat het daar wel voor. Ik heb heel bewust gekozen om een hoofddoek te gaan dragen.
Ja.
Een heel bewust besluit. En omdat ik vind dat het past bij mij als persoon. Als moslima, maar ook als mens, als vrouw. Dus het staat voor mij voor vrijheid. Vrijheid om te zijn wie ik ben.
Ja, precies. Dus ondanks dat inderdaad het stigma toch een beetje is dat het opgelegd wordt of iets dergelijks. Voor jou is het echt een bewuste keuze.
Ja, ja.
Okay. En
ja.
Even gewoon voor, echt puur in mijn informatie, draag jij altijd een hoofddoek? Of soms, of in sommige gelegenheden?
Ik draag een hoofddoek op het moment dat ik naar buiten ga.
Ja.
Thuis niet. Ja, er komt een tram voorbij, dat horen jullie misschien.
Ik hoor hem in de verte, ja.
Ja, precies.
Maakt niet uit.
Dus eigenlijk op het moment zou je kunnen zeggen, ik moet een hoofddoek dragen. Misschien het makkelijkste om het uit te leggen. Op het moment dat ik in aanraking kom met mannen die niet behoren tot de inner circle, om het zo maar eens te zeggen. Okay. Er zijn maar een paar mannen die mij zonder hoofddoek mogen zien. Dat is mijn vader.
Ja. Yeah.
Dat zijn mijn broertjes. En yeah. Dat zijn mijn ooms aan beide kanten. Mijn moeders kant en mijn vaders kant.
Okay.
Dus eigenlijk vanaf mijn neven mogen ze me al niet meer zien zonder.
Oké. En de familie, stel je hebt een... Ben je getrouwd? Heb je een vriend, een man?
Nee,
okay.
Single.
Oké. Stel je zou een man hebben, dan geldt dat niet voor zijn kant van de familie?
Nee, dan geldt het voor hem. Maar zijn kant van de familie mag mij ook niet zonder hoofd zien.
Oké. En hoe vrij is eigenlijk in het algemeen? Want jij zegt al heel duidelijk van, nou, voor mij is dat een hele bewuste keuze geweest. Is dat in het algemeen ook een beetje het beeld? Of wordt het wel eens opgedragen?
Ik weet niet hoe het nu zit, hè.
Ja.
Ik heb wel vaker gehoord.
Ik hoor een politieauto.
Ja, er komen een paar auto's voorbij.
Geen probleem. Beetje achtergrondmuziek.
Ik heb wel eens gehoord van dames die het opgelegd kregen.
Ja.
Ik heb ook wel dames meegemaakt op school, maar dat is dan echt al 20 jaar geleden, die het moesten opdoen.
Okay.
Van huis uit.
Ja, maar
of dat nu zo is, weet ik gewoonweg niet.
Okay.
Dus die vraag vind ik moeilijk om te beantwoorden.
Ja, snap ik. En de hoofddoek blijft toch wel een soort van omstreden onderwerp in onze maatschappij. Maar hoe denk je eigenlijk dat dit überhaupt komt?
Als ik er al iets over zou moeten zeggen, dan denk ik dat dat komt. Eén, de islam als religie heeft het zwaar te verduren door allerlei terroristische aanslagen. En mensen die claimen dat ze het namens de islam doen enzovoort. Dus dat maakt het lastig.
Ja.
Het zou kunnen zijn dat het geassocieerd wordt met de eerste generatie die in Nederland is geland. Wat toch over het algemeen, mijn ouders of grootouders generatie is. Die de taal niet machtig zijn. Weinig participeren in de samenleving toen nog.
Ja.
En dat je denkt, dat is een groep van wat hebben we er nou eigenlijk aan in Nederland?
Ja, precies.
En als dat in het collectief geheugen blijft zitten van de samenleving, dan blijf je dat denken. Kijk, als mensen mij over straat zien lopen en denken, oh, daar hebben jullie eentje, die zal wel geen Nederlands verstaan of spreken. ja, dan komen we met z'n allen niet zo heel erg ver.
Nee, precies. Want ja, wat doet die onbegrip die dan toch heerst? Nou ja, over de hoofddoek, maar ook inderdaad over dat mensen zullen denken dat je geen Nederlands kan. Dat je misschien heel erg onderdrukt wordt door dan wel familie of een geliefde. Dat soort. Dat zijn toch vooroordelen die de heersen. Wat doet dat persoonlijk met je?
Nee, maar mij doet het niet zoveel. Ik heb ervoor gekozen om er juist met humor en ja, op mijn eigen manier mee om te gaan. Dus als stel dat er iemand op straat denkt, nou die zal wel geen Nederlands spreken, ik weet niet hoe ik hem moet benaderen, dan zal ik de eerste zijn die mijn mond opentrekt. En zodra ik dat doe, dan weet je, oh, ze spreekt wel degelijk Nederlands.
Ja, maar het lijkt me toch ook een soort van oneerlijk gevoel. Want bedoel je, nou, je spreekt heel goed Nederlands natuurlijk. Misschien ben je hier wel geboren, je bent misschien gewoon Nederlander. Dat bedoel, waarom niet? Toch lijkt me, en dan als je dan, ik lees wel of hoor wel eens op tv of ik lees wel eens op social media wat er dan wordt gezegd over bijvoorbeeld mensen die islamitisch zijn. Nou, dat lijkt mij toch wel dat je kan raken. Maar jij zegt dat raakt me niet.
Nou ja, ik zeg niet dat het raakt mij, maar ik probeer het om te turnen naar iets positiefs. Kijk, okay. Het enige waar ik invloed op heb is hoe ik mij gedraag.
Ja.
Naar alle mensen. Maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat hun achtergrond is of afkomst. Dat vind ik niet zo. Maar ik heb invloed op mijn gedrag, mijn houding.
Ja.
En dat is wat ik kan beïnvloeden naar mezelf toe, maar ook naar anderen toe. Ik kan niet veranderen dat mensen kijken naar de islam en zeggen dat is een religie van geweld. Ik kan niet veranderen dat mensen zeggen, nou, die zullen wel geen Nederlands spreken. Ik kan niet veranderen dat mensen zullen zeggen, god, die zullen in de bijstand zitten of die werken niet. Dat kan ik allemaal niet veranderen, anders dan dat ik mezelf kan laten zien.
Precies, gooi je leven leven.
Hoogopgeleid is, 2 universitaire opleidingen achter de rug heeft, een hele goede baan heeft gehad, Nederlands heel goed kan spreken, over het algemeen door de Nederlandse collega's wordt gevraagd om de stukken te bekijken, omdat ze zo goed is in taal. Ja. Dat is wat ik kan laten zien. Dat is wat ik kan doen.
Ja, ik zag ook dat je... Ik zag ook dat je spreker bent, bijvoorbeeld. Nou ja, dus het lijkt me een hele goede instelling inderdaad, dat je zo laat zien. Toch vind ik het wel grappig dat in de zoektocht naar iemand met een hoofddoek, voor dit interview, vond ik het toch best wel lastig om iemand te vinden. Er zijn niet heel veel vrouwen die zich zo uiten, zeg maar. Klopt dat?
Ja, dat kan. Ik denk ook dat een aantal... Het zou natuurlijk zo kunnen zijn, hè, dat mensen murf zijn geslagen. En denken, oh, daar gaan we weer. Het moet weer over die hoofddoek gaan.
Ja.
Get over yourself. Zijn er geen belangrijke onderwerpen op de wereld waar we met elkaar over kunnen hebben?
Precies,
Dat kan ik me voorstellen, zo'n houding. Ik kan me ook voorstellen van, nou ja, weet je, ik vind het mooi. Ik hoef niet bekend te staan als iemand die over de hoofddoek spreekt. Kan.
Ja. Ja, toch, dat ben ik met je eens. In principe zou het helemaal geen issue moeten zijn. Voor mij persoonlijk is dat het ook totaal niet. Maar toch zijn er bijvoorbeeld dingen als in dat rechters en geuniformeerde ambtenaren, bijvoorbeeld de politie, mag geen hoofddoek dragen. En daar is dan toch wel weer vorig jaar bijvoorbeeld in Amsterdam best wel veel ophef over gekomen.
Ja.
Dus blijkbaar is het een soort van, ja, de hoofddoek hebben we gehad, dat onderwerp. Maar toch, als het erop aankomt, willen we het eigenlijk toch liever niet te veel in onze maatschappij. En dat is toch wel krom.
Ik ben het met je eens. Tegelijkertijd, we zijn er. We lopen er rond. Je zal ons achter de kassa bij de Albert Heijn tegenkomen. Maar ook bij ministeries, grote bedrijven.
Dus of als werkgeluksdeskundige.
Of als werkgeluksdeskundige. Gekheid. Ja, rondlopen zou ik maar zeggen.
Ja.
We zijn er. We gaan niet weg. Dat is natuurlijk ook zo. En als je dan refereert naar de casus bij Amsterdam. Ja, er heerst een opvatting dat als je een hoofddoek draagt, dat je niet neutraal kunt zijn.
Ja.
Of objectief. Dezelfde discussie was namelijk een aantal jaren terug ook bij overheid. Dus de Rijksoverheid. Zouden we ambtenaren wel in dienst moeten hebben die een hoofddoek dragen? Nou, ik heb ruim 13 jaar bij de Rijksoverheid gewerkt. En ik kan je vertellen, toen die discussie daar opkwam, dacht ik, nou vertel je me dat ik, nou wat zal het, 5-6 jaar... hier al werk, maar dat ik niet mijn werk goed heb gedaan, want ik draag een hoofddoek.
Ja, dat is best beledigend.
Dubieus.
Ja,
een uitspraak.
Zeker.
Als ik hier al 5-6 jaar goed functioneer. Zeer goed in sommige gevallen.
Ja.
Dat is best wel raar als je dat hoort.
Precies.
Daarnaast, neutraal zijn of objectief zijn, wat is dat? Elk mens heeft een referentiekader. Afkomst of land waar je opgegroeid bent, of wat dan ook, daar word je door beïnvloed. Wij zijn niet objectief. Dat kan gewoonweg niet. Dat kan het brein al niet aan. Laat staan dat we dat als mens zouden kunnen.
Nee,
dus
zeker,
in welke
zeker.
Mate kun je nou van iemand, een mens, vragen om objectief of neutraal te zijn?
Precies. En stel dat jij dan die hoofddoek niet zou dragen, betekent niet dat je inderdaad naar aanleiding van je achtergrond en je het leven dat je leeft, keuzes anders maakt. Ik bedoel, daar is die hoofddoek
exact.
Niet. Als die hoofddoek af is, ben je niet in één keer objectief. Dat, inderdaad. Dat is,
nou ja,
is ook
exact.
Krom.
Dus, en die opvatting leest er dat er een bijna kausaal verband is tussen een sjaal op je hoofd en objectief of neutraal of rechtvaardig te kunnen handelen.
Ja.
Dus ik denk dat het beter woord is.
Ja, mooi gezegd.
Dus ja, zolang die opvatting en die overtuiging er leest, dat die twee met elkaar te maken hebben, blijft de hoofddoek in een werkcontext opkomen als, ja, maar bij ambtenaren of bij de politie of bij rechters, is dat een issue.
Ja, aan de andere kant kan ik me wel voorstellen dat het misschien als, maar dat is meer als agenten zelf, dat als zij een hoofddoek draagt, dat het haar werk moeilijker wordt gemaakt door de reacties die zij krijgt. Als zij dan bijvoorbeeld, stel iemand, ze zou iemand arresteren omdat hij dronken op straat loopt, dat dan de reactie heel snel zou zijn, ja, dat doe je omdat je een hoofddoek hebt. Dus het lijkt me voor de agenten zelf misschien in sommige situaties wel iets moeilijker.
Ja, maar we bepalen nu voor een ander dat dat moeilijk is.
Ja.
Is het voor een agent die geen hoofddoek draagt en een dronken iemand die niet gearresteerd wil worden, dan wordt die niet aangevallen?
Eigenlijk net zo goed, ja. Je hebt helemaal gelijk.
Ik geloof ja. dat als iemand niet gearresteerd wil worden, dan kijkt iemand echt niet verder daarna. Wie ben je, waar kom je vandaan, heb je iets op je hoofd of heb
nee.
je een ketting aan of een keppeltje op?
Precies, dan, en als je geen ketting om hebt of geen hoofddoek om hebt, dan verzinnen ze wel iets anders waarschijnlijk.
Dat verzinnen ze, een ander excuus. Diegene wil gewoon niet gearresteerd worden.
Nee, precies.
In welke mate is het echt een issue? Kijk, in andere landen zijn er ook agenten die een hoofddoek dragen en een keppeltje of een ketting of whatever je wil dragen om je identiteit te laten zien.
Ja.
Of wat voor jou belangrijk is. Ja, is dat het issue? Kijk, ik bestrijd het causaal verband tussen neutraal kunnen zijn en iets dragen wat een uiting geeft aan jouw identiteit. Dat zal ik bestrijden. Ik geloof daar niet in.
Ik ook niet.
Niet mijn overtuiging.
Volgens mij zijn we het heel erg met elkaar eens.
Ja, dus als dat het argument is om te zeggen, agenten mogen geen hoofddoek op, dan denk ik, ja, we hebben een ander verhaal nodig.
Precies, precies. En tenslotte, ik zag in je Twitter-omschrijving staan dat je het woord verbindend, vond ik een mooi woord. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren voordat dat er meer begrip komt en dan wel aan beide kanten misschien?
Nou, ik ben voor iemand die verbinding belangrijk vindt, hè, want dat is een kernwaarde van mij, is dat aan beide kanten ten eerste.
Ja.
Eén is, wat ik nog best wel veel tegenkom, is onwetendheid. Onwetendheid over wat is de islam, waar staat de islam voor, wat is het voor religie, wat zijn de leerstellingen echt, wat zijn de verplichtingen, wat zijn de rechten, wat mag je wel, wat mag je niet als een moslim.
Ja.
Ik kom nog best wel veel dat tegen, dat gewoon niet weten. Maar ook niet weten van andere religies. Als iemand zou vragen, waar staat Pasen voor? Dan krijg ik ook niet altijd het beste antwoord. Anders dan chocolade eigenlijk. Ja. Ik denk dat als je serieus wil participeren in de multireligieuze, multiculturele samenleving die wij zijn, investeer dan in weten wat de achtergrond is van de grotere groepen in de samenleving. Ik denk dat dat heel waardevol kan zijn. Het helpt in ieder geval om verbinding te maken. En twee, ik denk dat we aan beide kanten een verantwoordelijkheid hebben om toe te laten dat we elkaar wat beter leren kennen.
Ja.
Dus vertel over jezelf. Wees iets zichtbaarder, offline of online. Dat maakt me in die zin niet heel erg veel uit. Maar als we elkaar niet kennen, dan wordt het lastiger om verbinding te maken.
Precies, gewoon energie stoppen in elkaar. Nou, laten we hopen dat dit interview heeft gezorgd voor iets meer begrip en in ieder geval iets meer kennis over hoe het is en dat er inderdaad dat het gewoon een vrijwillige keuze is en dat het zelfs kan staan voor vrijheid. En ik wil je heel erg bedanken voor dit interview en ik wens je heel veel geluk met je mooie beroep. En wij gaan luisteren naar een heel bijzonder nummer dan gelijk, Freedom, naar aanleiding van dit interview van Pharrell Williams. Heel erg bedankt.